Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 93. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid, bevestigt de aarde en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. We willen van deze psalm vers 1, 2 en 3 nu zingen en na de geloofsbelijdenis vers 4. Verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten we Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere der Heren, geloofd zij uw naam met diep ontzag. U die de hemel en de aarde gemaakt hebt. U die regeert als de allerhoogste majesteit. Heere, u bent het waard om te ontvangen alle lof, dank, eer en aanbidding, nu en tot in alle eeuwigheid. Heb dank dat we op deze zondagavond als gemeente samen mogen komen in uw huis, en thuis en in verzorgingshuizen of waar dan ook, mee verbonden mogen zijn om zo samen uw naam aan te roepen, om te komen onder uw woord. Heren, wij bidden u, spreek tot onze harten. En werk door uw woord en Heilige Geest in ons midden. Heren, de rivieren verheffen zich. Het bruist op deze wereld als een kolkende watermassa. Als wij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, van dreigingen. Als wij horen van gigantische honger en droogte in delen van deze wereld. Als we de enorme dingen zien waar wij als mensen uiteindelijk niet tegen opgewassen zijn. Maar Heere, u bent het die over dat alles regeert. Al gaan de golven huizen hoog. U staat daar boven. Niets kan uw troon aan het wankelen brengen. En Heere, dan ziet u toch niet werkeloos toe vanuit de hemel. Maar er is daar toch aan de rechterhand van uw troon, Jezus Christus. O Heere Christus, bid ook voor ons als u dat beloofd hebt. Wil ook voor ons een plaats maken bij uw Vader in de hemel. Heere, sterk ons vanuit de hoogte met hemelse kracht. Met uw bewarende hand wil ons daarmee omringen. Bouw uw gemeente op en leid haar door de baren zweeën heen en door de golven van vervolging, van de misleiding en afleiding die op ons afkomt. De duivel die rondgaat en probeert te verslinden wie hij kan. Heer, u bent toch machtiger. Heer, u kent ook ons leven van een ieder van ons. Ook daar kan de zee bruisen, een zee van zorgen, een rivier waar we niet doorheen weten te komen. Maar u bent het toch die gezegd hebt, als u door het water moet gaan, dan zal ik bij u zijn en door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Heere, wil zo ook in het leven van een ieder van ons werken. Die machtige God. Heere, schenk ons hartelijk geloof, veel liefde voor u en versterk wat u gewerkt hebt. Heere, trek nog velen tot u, hier in deze plaats en omgeving, in ons land en tot aan het einde van deze wereld. Breid uw koninkrijk uit. U hebt nog gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Doe ons dat geloven, Heere. Ook nu we in een eeuw leven waarin we niet meer dat gelijk kunnen stellen aan de macht van de kerk. Of aan de macht van ons mensen, wat zo vaak gebeurd is. Maar laat zien, Heere, dat u een kleine kudde hebt die toch op uw naam vertrouwt. En dat u dwars door alles heen de wereld voortstuwt naar de dag dat u komt in heerlijkheid en majesteit. Heere, zo vragen we u om de opening van uw woord. Maar open ook onze harten. U weet wat wij nodig hebben. Schenk dat aan een ieder van ons. Laat alles in deze dienst nog tot eer van u mogen zijn. Ook al is het van onze kant in alle opzichten gebrekkig. Wie kan u prijzen zoals het behoort? Wie zal bidden zonder ophouden en u te allen tijden danken? Maar Heere, zou u dan zelf vanuit de rijkdom van uw genade willen voorzien in alles wat wij nodig hebben door Christus Jezus, onze Heere. Amen. Wij openen het woord van God en we gaan lezen uit Lucas 19. Dus we lezen uit de evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 19 vanaf vers 11 tot 27. En daar lezen wij de gelijkenis. Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Jezus een gelijkenis uit, die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En ze dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land, om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn 10 slaven, gaf hun 10 ponden en zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen, wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had bij hem zou roepen om te weten wat ieder met zaken doen aan winst had gemaakt. Toen verscheen de eerste en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem, goed gedaan, goede slaaf. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. Toen kwam de tweede en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem, en u wees machthebber over 5 steden. En een ander kwam en zei, Heer, zie uw pond dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben, dat ik neem wat ik niet uitgezet heb en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond van hem af en geef het aan hem die de 10 ponden heeft. Ze zeiden dan tegen hem, Heer, hij heeft al 10 ponden. Want ik zeg u, dat aan een ieder die heeft gegeven zal worden, maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Tot zover het woord van God. We horen straks het woord van God uit dit Bijbelgedeelte, gelijkenis van de 10 ponden. En we horen allereerst over het vertrek van de koning, of eigenlijk de aanstaande koning. Als tweede, wat er gebeurt tijdens de afwezigheid van de koning. En als derde, de komst van de koning. Dus de gelijkenis van de 10 ponden... we horen over het vertrek, de afwezigheid en de komst van de koning. En wat daaromheen gebeurt. Eerst gaan wij nog met elkaar zingen. Dat is het gebed uit Psalm 86. Deze knechten die in dienst staan van de koning. 2, die doen wat hij wil. 1, die dat niet doet. Laten we dan bidden, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, want uiteindelijk moet het toch uit ons hart komen. Voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Psalm 86, vers 6. Gemeente, een koning die zijn koninkrijk in ontvangst gaat nemen, wat moet je daar nou bij voorstellen? Dat klinkt misschien voor ons wel wat vreemd. Maar voor de mensen in de tijd van de Heer Jezus niet. Toen de Heer Jezus nog een kleuter was, een jaar of 4. En de mensen in Israël zullen zich nog wel herinnerd hebben. Zeker in de buurt van Jericho, want daar stond het paleis dat die koning had laten bouwen. Was zoiets gebeurd. En het was echt niet de enige keer. U kent wel koning Herodes die de kinderen vermoordde. Toen hij overleden was, kort nadat Jezus geboren was, ging zijn zoon, zou koning worden. Die heette Archelaus. We komen hem verder niet tegen in de Bijbel, want hij heeft ook maar heel kort geregeerd. Archelaus zou koning worden over Israël. Maar dat kon niet zomaar. Want Israël was onderdeel van het grote Romeinse Rijk. En voordat hij de titel van koning kon krijgen, moest hij daar eerst de persoonlijke toestemming van de keizer in Rome voor hebben. Dus toen is Archelaus in de kinderjaren van Jezus naar Rome gegaan om daar in Rome het koninkrijk in ontvangst te nemen van de keizer. Die moest het hem geven, anders had hij het niet. Al was zijn vader 10 keer koning geweest, maar als de keizer niet zijn goedkeuring gaf, werd je geen koning. En zo is Archelaus toen gegaan naar Rome om het koninkrijk over Juda in ontvangst te nemen. Maar de mensen in het land Israël wisten hoe zijn vader geweest was. En in zijn zoon hadden ze, in Archelaus hadden ze niet veel vertrouwen. Mensen hadden natuurlijk een hekel aan die koning Herodes van de kindermoord. En aan zijn zoon ook. Dus terwijl hij naar Rome ging om dat koningschap in ontvangst te nemen, stuurden ze er een gezantschap achteraan. Die probeerde de keizer over te halen om alsjeblieft deze Archelaus geen koning te maken. Die gingen daar in Rome vertellen, wij willen niet dat hij koning over ons Joden is. De keizer koos voor een diplomatieke oplossing. Archelaus mocht wel regeren over het land Israël. Maar hij kreeg een lagere titel. Hij werd geen koning, maar hij werd een etnarch, zo noemden ze dat. Had je gewoon minder macht en minder bevoegdheden. Nou, en zo is hij teruggekomen, Archelaus, in het land Israël, om daar te gaan regeren. En het eerste wat hij deed was een geweldige moordpartij onder al zijn tegenstanders, waaronder natuurlijk de mensen die gevraagd hadden dat hij geen koning zou zijn. En zijn vriendjes gaf hij bevoorrechte posities en hij voerde een terreurbewind af uit. Het was een slechte koning en hij is ook niet veel, hij heeft niet lang geregeerd. Hij is uiteindelijk door de Romeinen inderdaad afgezet, omdat hij zo slecht regeerde. Dat was Archelaus. Misschien wel omdat ze daar in Jericho liepen, waar Archelaus ooit een paleis had gebouwd. Wie zal het zeggen? Maar Jezus vertelt een gelijkenis die heel veel op deze geschiedenis lijkt. Maar nu niet van een slechte koning. Jezus vertelt, er was eens een koning. Nou ja, aanstaande koning. Een voorname man uit een rijke familie geboren, die bestemd ervoor was om koning te worden. En hij ging op reis om het koningschap in ontvangst te nemen. Maar al was het nog zo'n goede koning, de burgers die haten hem. Ze stuurden een gezantschap erachteraan met de boodschap, wij willen niet dat hij koning over ons is. En zo gaat die gelijkenis dan verder. Koning die zijn land verlaat om het koningschap in ontvangst te nemen en om dan als koning terug te keren. De Heer Jezus vertelt dat verhaal om aan de discipelen en de mensen uit te leggen waarom hij straks de aarde zal verlaten. Niet omdat het klaar is. En hij nu weer van de aarde verdwijnt om daar nooit meer terug te komen. Nee. Er waren wel mensen die dachten dat het koninkrijk van God meteen zou komen. Dat Jezus nu meteen in volle heerlijkheid zou regeren. Nee, dat ook niet. Jezus gaat weg van de aarde. Hij vertrekt. om bij zijn Vader in de hemel het koningschap in ontvangst te nemen. Dat doet Jezus. Als hij naar de hemel gaat. Dat vieren wij ook op Hemelvaartsdag. Daarom is het ook echt een feestdag. Wij vieren dat de Heer Jezus als koning, als overwinnaar de hemel binnengaat. En we zien eruit dat hij terugkomt. Maar om terug te kunnen komen, moet Jezus eerst van de aarde weggaan. Je zou het kunnen vergelijken met, zeg maar, als je schommelt. Hè? Om hoog naar voren te komen, moet je eerst naar achteren gaan. En zo moet de Heer Jezus als het ware eerst die beweging naar de hemel maken. Om het koningschap van God in ontvangst te nemen. Om dan straks, als het zijn tijd is, in alle heerlijkheid hier op onze aarde terug te komen. Dan zal Jezus als koning regeren. Het laatste oordeel uitvoeren. Voorgoed de duivel van deze wereld wegdoen. Alle dingen hier op aarde nieuw maken. Maar eerst moet hij daarvoor weg. Dat wil de Heer Jezus met deze gelijkenis duidelijk maken. Hij gaat om terug te komen. Zoals zo'n koning, aanstaande koning, naar Rome reisde. Om dan als officiële koning terug te komen in het land. En dan te gaan regeren. Wat een goede koning hebben we in Jezus. Die Archelaus was een man, terecht dat ze hem haten. Het was een moordenaar. En de zoon van een moordenaar. Jezus is zo anders. Hij is de zoon van God. Die zijn leven gaf aan het kruis. Die hier op aarde heeft laten zien hoe diep de liefde van God is. En hoe diep de liefde van Christus gaat. Om u zalig te maken. Om jou bij hem te brengen. Wat hij ervoor over heeft om uiteindelijk deze aarde helemaal nieuw te maken. En te verlossen van alle zonde, ellende, rampen, oorlog, verdriet en pijn. Daarvoor gaat hij eerst naar zijn Vader terug. Niet om, zeg maar, zoals je bij een, misschien heb je het wel eens gehad met een toneelstuk of school, hè, dat je dan eventjes op een podium moet zijn. En dan is je rol weer uitgespeeld en dan ga je weer terug achter het gordijn. Nou, zo is de Heer Jezus niet op aarde gekomen om even hier op aarde op te treden en dan zich weer terug te trekken in de veilige hemel en dan niks meer te doen. Nee, nadat Jezus zijn taak op aarde volbracht heeft, is de Heer Jezus nu juist vanuit de hemel bezig met het grote werk. Om dan straks als hij terugkomt het allergrootste werk te gaan doen. De Heer Jezus is in de hemel, hij bidt voor zijn kerk. Hij is bij ons door zijn woord en door zijn geest. Hij trekt mensen tot hem. Jezus werkt op miljoenen plekken en in de harten van miljoenen mensen tegelijk vanuit de hemelse heerlijkheid. Denk niet dat Jezus nu niks aan het doen is. Pas als hij weer terugkomt. Nee, hij is als die koning die daar naar Rome gaat om het koningschap in ontvangst te nemen. Dat was een hele grote reis, een grote onderneming. Dat was geen kleinigheid. En dat is het eerste wat Jezus benadrukt over het vertrek van de koning. Het moet om straks juist terug te komen in heerlijkheid. Wij wachten er nog op, gemeente. Maar als deze koning in die gelijkenis weggaat, doet hij iets. Het verhaal gaat verder. Want voordat hij de reis aanvaardt, roept hij zijn knechten bij zich. 10 zijn het er in deze gelijkenis. En aan alle 10 geeft hij een geldbedrag. 1 pond, lezen wij. Dan moet je waarschijnlijk niet denken aan een hele grote munt of zo, maar meer aan een zakje met geld. Een pond is het bedrag, hetzelfde van 100 penningen. En dat is 100 keer het loon wat een arbeider op 1 dag verdiende. 100 keer een dagloon. En al die 10 knechten krijgen dus een zak met 100 zilverstukjes. Een zakje met geld. Hoeveel is dat als je dat vertaalt naar vandaag de dag? Dat is natuurlijk heel lastig. Het was ook toen al eigenlijk. Voor een rijk persoon was 100 penningen 1 pond niet veel. We haalden een rijke zijn schouders voor op. Maar voor een arme, voor gewoon een man was dit een enorm bedrag. Moest je 100 dagen voor werken. Dat is een derde van een jaar. Een derde jaarsalaris krijgen ze. Misschien is dat al heel veelzeggend voor wat Christus ons geeft. Wat de Heer Jezus u geeft, als je rijk bent in jezelf, haal je schouders erop. Maar ben je een arme van geest, dan ben je er dolgelukkig mee. Dan ben je de koning te rijk met wat Christus ons te schenken heeft. En zo gaf deze koning aan zijn 10 knechten elk 100 zilverstukken, elk 1 pond. Een geweldig bedrag voor hem. Maar dat pond is niet voor henzelf. En ook niet bedoeld om in de afwezigheid van de koning mijn feest te gaan vieren. Hij zegt, doe hier zaken mee, totdat ik terugkom. Ze moeten ermee aan het werk gaan. Dat pond wordt niet hun privébezit. Maar de koning wil straks weten wat ze ermee gedaan hebben. Ze moeten daarmee gaan handelen. Waarom zou de koning dat aan hen geven? Wat denken jullie? Waarom krijgen ze allemaal een zakje met geld, 10 knechten? En zegt de koning, als ik terugkom, wil ik weten wat je ermee gedaan hebt. De koning wil straks kunnen zien of deze knechten te vertrouwen zijn. Wat deze knechten waard zijn. Als hij straks als koning terugkomt, of zij een plek kunnen hebben in zijn koninkrijk. En wat voor plek dan? En zo gaat de koning weg. En hij laat de knechten, alle 10, 1 pond. En de opdracht, doe er mijn zaken, totdat ik terugkom. Gemeente, waar moeten wij dan aan denken? Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Toen Jezus naar de hemel ging, welke gaven heeft hij toen achtergelaten voor zijn kerk op aarde? Want met die 10 knechten wordt eigenlijk de hele kerk bedoeld. Wat laat Jezus achter? Mag ik wat dingen noemen? Toen Jezus bijna naar de hemel ging, zei hij, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Jezus liet vrede achter. Wat geeft Jezus nog meer? Hij schenkt vergeving. Kostbare geschenk van vergeving en van genade. Wat laat de Heer Jezus hier achter op aarde? Wat geeft hij als het ware zijn kerk in handen? Zijn woorden, het evangelie, de boodschap van genade, van verzoening. Hij laat ons zijn woorden. Hij schenkt zijn Heilige Geest. Je moet dus niet bij dit pond denken aan iets van de Heer Jezus, geef mij een of ander talent wat ik heb. Het gaat over de gaven die Jezus achterlaat als hij vertrekt naar de hemel. En dan schenkt Christus, ja, zijn liefde, zijn genade, zijn vrede, zijn woorden, zijn zendingsbevel. Wat laat de Heer Jezus niet veel aan ons? Hij is toch naar de aarde gekomen om ons de liefde van God de Vader te laten zien. En nu hij naar de hemel gegaan is, heeft de Heer Jezus dat niet mee teruggenomen naar de hemel, maar hij deelt dat uit. Maar wel met een opdracht. Wees daarmee bezig. Drijf er handel mee. Hoe kun je nou handel drijven met vergeving? Met de woorden van de Heer Jezus. Met zijn genade, met zijn liefde. Nou, dat wordt wel duidelijk in het volgende punt van de preek. Eerst hebben we dus gehoord over de koning die weggaat. En wat hij doet, hij gaat het koningschap in ontvangst nemen. En in zijn land dat achterblijft, zegt hij tegen zijn knechten, hier hebben jullie geld. Ga er mee aan de slag. Na verloop van tijd komt de koning terug. En dan blijkt eigenlijk wat zij in zijn afwezigheid hebben gedaan. Dat blijkt uiteindelijk natuurlijk pas achteraf. Maar het eerste wat er gebeurt, en we lezen eigenlijk drie verschillende dingen die gebeuren in de afwezigheid van deze koning. Het eerste wat er gebeurt, is natuurlijk verschrikkelijk. Vers 14. De eerste reactie op het vertrek van de koning is een van diepe haat. Fijn dat hij weg is. En we hopen dat hij nooit meer terugkomt. Zijn burgers haten hem en stuurden hem een gezantschap nog achterna om te zeggen: wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. Gemeente, dat is de eerste reactie eigenlijk op Jezus die naar de hemel gaat. En in de tijd van Jezus was dat te zien. Zelfs onder zijn eigen volksgenoten. En vandaag de dag zien wij dat toch nog. In Nederland en overal op deze wereld. Die bittere reactie tegen Christus. We willen niet dat hij koning over ons is. Niet omdat hij slecht is, maar gewoon wij willen geen koning over ons. Wij willen niet dat Jezus over ons regeert. Al is hij een koning die bij zijn vertrek nog zakken met geld uitdeelt. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Was hij dan een moordenaar als Archelaus? Nee toch, hij gaf zijn leven aan het kruis. Was hij de zoon dan van een vreselijk slechte koning? Nee, hij is de zoon van God. En toch, en ik hoop niet dat iemand van u of van jullie daarbij hoort of bij gaat horen. Dat je zegt, ik wil niet dat Jezus koning over me is. Alles liever dan hij. Lucas wijt er ook maar niet veel woorden aan, de gelijkenis gaat snel verder. Maar wat is dat eigenlijk onbegrijpelijk? Dat je Jezus kunt haten. En de Bijbel is zelfs zo eerlijk om te zeggen, dat is van nature de reactie van het hart van ieder mens als Gods genade ons niet verandert. Openlijke haat, dat is de eerste reactie waar we van lezen. Jezus wijt er niet veel woorden aan. Dan doen wij het ook maar niet. Maar ik zou één ding willen zeggen, als je Jezus afwijst, denk toch eens aan wie hij is. Je kunt geen betere koning hebben dan Jezus, want dat is niet een koning die van alles en nog wat van je vraagt en eist. Maar een koning die zijn leven voor je wil geven. En een koning die je de eeuwige heerlijkheid wil schenken. Volg je de woorden van de Heer Jezus? Dan heb je de meest betrouwbare gids door je hele leven heen. Wie kun je beter dienen dan Jezus? En zo blijkt in de afwezigheid van de koning dat er dus een groep mensen is die hem openlijk haat. Maar de knechten die de 10 ponden hebben gekregen, nou, ze gaan ermee aan de slag. En uiteindelijk blijkt de een, die blijkt wel 10 ponden ermee verdiend te hebben en de andere 5. Aan de slag met de gaven die de Heer Jezus heeft gegeven. En proberen daar meer van te maken. Hoe maak je nu meer van het onderwijs van de Heer Jezus? Hoe kun je nou als het ware van dat zilverstuk er 10 maken? Nou, dat is als u bijvoorbeeld als vader en moeder aan uw kinderen vertelt over de Heer. Dan ga je als het ware het onderwijs van Jezus vermenigvuldigen. Dan wordt 1 pond worden 10 ponden. Als je zondagsschoolwerk doet of clubs, ik weet niet hoe het precies hier geregeld is. De evangelieprediking, huisbezoeken, dat is als het ware werkzaam zijn in afhankelijkheid van de Heilige Geest met wat de Heer Jezus ons heeft nagelaten. Toen hij wegging om het koningschap in ontvangst te nemen, hij geeft ons zijn onderwijs. Het is de roeping van de kerk, maar toch ook als het goed is ook het verlangen van de kerk om daar meer van te maken. Door anderen te vertellen over de Heer. De Heer Jezus was de grote zendeling die op aarde kwam. om te vertellen over zijn hemelse vader. Nu, zegt hij, ga heen, onderwijst u alle volken. En doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is waar de schat die Jezus ons gegeven heeft. Proberen meer ervan te maken. Handel mee te drijven. Een bijzonder soort handel natuurlijk. Niet handel zoals de wereld in geld handelt, maar proberen om de genade van de Heer Jezus, als het ware, uit te delen. Een middel in zijn hand te mogen zijn. Toen Jezus op aarde kwam, wat zorgde hij niet voor mensen? In zijn liefde en ontferming. Hij genas mensen. Hij wekte doden op. En ook die zorg van Christus is als het ware zo'n zilverstuk. Uit die buidel die de Heer Jezus aan ons geeft, vol zilverstukken. Hoe maak je daar meer van? Als u zorgt voor andere mensen. De Heer Jezus zegt, als ik in de gevangenis zit, als het ware. Als je gevangenen bezoekt, dan doe je het als het ware voor mij. He, als je zieken bezoekt. De naaste liefde die Christus ons heeft geschonken. De Heer roept zijn kerk om daarmee werkzaam te zijn. De vergeving van de Heer Jezus. Hoe maak je die vergeving menigvuldig? Door zelf ook een ander te vergeven die u of jou iets heeft aangedaan. Hoe maakt u de genade van Christus groot, zijn vergeving? Door zelf ook om vergeving te vragen als u een ander iets misdaan hebt. Dan wordt als het ware zijn vergeving vermenigvuldigd. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt met deze gelijkenis. En dat doen die knechten. Die begrijpen, ik heb een pond gekregen van de koning, een kostbare schat. Maar niet om achterover te zitten en niks te doen. Maar werkzaam zijn. Gemeente, wat doet u met de gaven die de Heer Jezus gegeven heeft aan zijn kerk? De vrede van Jezus. De genade van Jezus. De barmhartigheid van Christus. Het zijn allemaal zilverstukken uit de buidel van de schat van Christus die aan zijn kerk geeft. En God roept zijn kerk om daar geestelijk handel mee te drijven. En meer van te maken. En vergeving vermenigvuldig je door anderen te vergeven. De woorden van Christus vermenigvuldig je door er met anderen over te spreken. En ze door te geven. De vrede van Christus wordt vermenigvuldigd. Waar mensen vrede stichten in de naam van Christus. Er is nog een derde reactie. We lezen op een gegeven moment over een van die knechten. En dat blijkt pas bij de terugkomst dat hij die pond die hij heeft gekregen, dat zakje met geld, heeft hij helemaal niks mee gedaan. Hij heeft het voor de zekerheid nog in een zweetdoek gewikkeld. Gewoon in een doek gelegd. Ergens in een hoekje. Nooit meer naar gekeken. Niks mee gedaan. Ja, dat kun je ook doen. Met de schat die Christus ons geeft door zijn woord, door zijn geest. En dan niets daarmee doen. Wat je daarmee laat zien, is dat je eigenlijk die genade van Christus zo weinig belangrijk vindt, dat je het gewoon in een hoekje van je bestaan, van je leven kunt laten liggen. Je doet er niks mee. Dan wordt de vergeving gepredikt. En je vindt het voor jezelf al niet de moeite waard om ermee bezig te zijn. Je legt het in een hoekje weg. Laat staan dat je zegt, ik wil het aan een ander uitdelen. Ook een ander vergeven zoals Christus mij vergeven heeft. De zorg die de Heer Jezus voor zijn kerk en zijn wereld heeft. Maar je denkt er niet aan. Je leeft voor jezelf, je eigen ik, je eigen plannen. Je legt het weg. En je denkt er niet aan dat die zorg van Christus toch waard is dat wij voor een ander zorgen. en een ander helpen zoals hij ons geholpen heeft. Hij is toch arm geworden terwijl hij rijk was, om ons die arm zijn rijk te maken. Maar je legt het allemaal weg. Drie verschillende reacties op de afwezigheid van de koning. Er is aan de ene kant de openlijke haat tegen Jezus. En we zien dat om ons heen in de wereld. En God behoede ons ervoor. En we hopen dat de Heer, dat kan God ook. Mensen die hem eerst haten, veranderd, vernieuwd. Zoals Paulus van een hater van de Heer Jezus juist een prediker van het evangelie werd. Nou, zo machtig is de Heer nog. We zien ook mensen die heel goed weten van de schatten van Gods genade. En het in een doekje stoppen en wegleggen. Dat is het grote gevaar. Juist als je opgegroeid bent bij het geloof. Als je vertrouwd bent met de woorden van God. En dat hebt meegekregen, misschien al van kinds af aan. Je hebt als het ware die schat. Zak met zilverstukken. En je doet er niks mee. Maar de roeping die de Heer Jezus voor zijn gemeente heeft, is van kijk, wat een rijkdommen ik u geef. Ga ermee aan de slag. Ik zend mijn Heilige Geest. Die zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. Die zal u helpen om dit woord ook weer aan anderen bekend te maken, om ook anderen te vertellen over de Heer. Ik zend mijn Heilige Geest en die zal uw harten vervullen met mijn liefde. Zodat u de liefde van mij kunt vermenigvuldigen en kunt uitdelen. Nou, en er zijn toch zoveel mensen, gemeente, die geholpen moeten worden. Er is toch zoveel nood. Er is zoveel gelegenheid om die liefde van Christus toch te tonen. Bid aan de Heere. Of hij door zijn geest wil werken in uw leven en in ons leven. Opdat we iets van Christus mogen doorgeven. We hoeven niet onze eigen schatten uit te delen. Maar wij zijn maar arm van onszelf. Maar deze schat van Christus, die wordt groter naarmate je ermee bezig bent. Dat is het wonderlijke. Kijk, als ik geld ga halen van mijn bankrekening, ik steek mijn zakken vol met geld en ik ga je uitdelen in de kerk, dan ben ik zo meteen platzak, dan heb ik niks meer. Zo gaat het als je uitdeelt van aards geld en aards bezit. Dan word je armer van als je dat zomaar uitdeelt. Overigens hoeft dat helemaal niet verkeerd te zijn. Want uiteindelijk neem je toch straks niks mee daarmee de eeuwigheid meer in. Dan kun je beter met je geld wat goeds doen in plaats van het allemaal oppotten. En er uiteindelijk mee verloren gaan. Maar dat terzijde. Maar als je uitdeelt van wat Christus je gegeven hebt, dan word je nooit armer van. Dat is iets wonderlijks, dan wordt het meer van. Als je vergeving uitdeelt, dan komt er nog meer vergeving op je rekening te staan. Als je de liefde van Christus mag uitdelen aan mensen. En misschien zul je van jezelf wel zeggen, ja, ik doe toch niks bijzonders. Maar dan wordt de rekening alleen maar hoger. Dan wordt dat ene pond worden 5 ponden, kunnen wel 10 ponden worden. En zo zijn in de gelijkenis deze knechten werkzaam met wat de koning hun gegeven heeft. En de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis om ons ook aan te sporen. Om de schatten die Jezus ons geeft hoog te achten, niet in een hoekje weg te leggen, maar om daar biddend mee bezig te zijn. Hoe zal het zijn als Jezus dan terugkomt? Dat is het laatste stuk van deze gelijkenis. Wat eigenlijk de meeste versen natuurlijk van deze gelijkenis is. De koning komt terug. Hij heeft het koninkrijk in ontvangst gekregen van de keizer. Hij mag als koning nu regeren. En als hij terugkomt, dan komt die koning en hij treft zijn knechten aan. Hè? En dan gaat het verhaal weer verder. Hij laat die knechten bij zich komen. En hij vraagt aan de eerste, wat heb je gedaan met het pond dat ik je gegeven heb? En dan zegt die knecht heel eerbiedig: Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. Het zijn nou 1000 zilverstukken erbij. Ja, die man is ermee bezig geweest. Heeft het kunnen vermenigvuldigen. En dan krijgt hij te horen van de koning: goed gedaan, goede slaaf. Wees omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. Nou, en dan komt er een tweede bij hem. En die zegt: Heer, uw pond heeft 5 ponden opgeleverd. En hij krijgt precies hetzelfde te horen. En u, wees machthebber over 5 steden. Ook hij is ermee bezig geweest. Gaat deze koning nou precies erom dat je allemaal het maximale ervan hebt gemaakt? Nee. Het gaat deze koning, dat blijkt je uit zijn woorden, om trouw. Hij ziet in die gelijkenis: deze mensen die hebben mij lief. Ze hebben de pond gewaardeerd. Ze zijn trouw aan mij gebleven. Toen ik weg was, zijn ze mij niet vergeten. Maar ze hebben er altijd aan gedacht: straks komt hij terug. En dan zal hij vragen: wat heb je gedaan met het pond dat ik je gegeven heb? En dit houdt de Heer Jezus ons voor. Als Jezus terugkomt, als wij voor de troon van Christus staan, dat kan bij ons sterven zijn, of als Jezus terugkomt bij zijn wederkomst, dan zal hij aan ons vragen: wat hebt u gedaan met wat ik je heb toevertrouwd? Met de woorden van God. En dan gaat het de Heer om trouw. Om ons hart. Wat hebt u gedaan met de vergeving van Christus? Was die kostbaar voor u? En mocht het meer worden, doordat u ook anderen vergaf en met anderen sprak over de vergeving en probeerde dat door te geven, of voor anderen bad om vergeving? Ben je bezig geweest met de vergeving van Jezus? Dat kan op verschillende manieren, zoals ik al zeg. Dat kan zijn dat je het vergeving schenkt aan anderen. Of dat je vraagt om vergeving, juist omdat je zelf een ander iets misdaan hebt. Of dat je met anderen spreekt over de vergeving van Jezus. Of dat je bidt voor anderen, zoals Jezus aan het kruis bad: Vader, vergeef het hen. Allerlei verschillende manieren waarop je werkzaam kunt zijn met de genade van Christus en vergeving. Omdat het zo kostbaar voor je is. En zo hetzelfde met de liefde van Christus. Met de bewogenheid van de Heer Jezus. En de een die gaat daarvoor in de naam van de Heer Jezus bijvoorbeeld vluchtelingen helpen. De ander geeft zijn geld. De volgende neemt zorgtaken op zich in zijn eigen gezin of familie. En de ander is in de gemeente altijd weer ergens te vinden. Waar nood is voor een bemoedigend woord of een kaartje. Maar iets van de liefde van Christus doorgeven. Het vermenigvuldigen. Het staat er in deze gelijkenis niet bij, maar ik kan me voorstellen dat het deze mannen net gegaan is als dat we het in Matteüs lezen. Als het gaat over de wederkomst. Ze vertellen gewoon wat ze gedaan hebben. Heer, het heeft 10 ponden opgeleverd. En dan zegt die koning: ik stel u over 10 steden. En dat die mannen stom verbaasd zijn. Wat is dit? Regeren over 10 steden, maar ik heb alleen maar van 100 penningen 1000 gemaakt. En het ging nog misschien bijna vanzelf voor mijn gevoel. Ik heb er niks bijzonders voor hoeven te doen.
Nou, zo zal het zijn als de Heer terugkomt bij zijn laatste oordeel. Matthäus 25 lezen wij. Dat gaat eigenlijk precies over hetzelfde. Dan zal de Heer tegen zijn dienaren zeggen, ik was dorstig en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was hongerig en u hebt mij te eten gegeven. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. En ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Dan zeggen mensen, maar wanneer dan? Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer dan? Dan zegt de Heer heel eenvoudig, voor zover u dat voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan. Kom in, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bereid is. Wat een genade toont de Heer Jezus als hij terugkomt. Nou, net als deze koning, hij kijkt welke knechten zijn mij trouw geweest. En dan zegt hij, 10 steden, 5 steden, waar u over moet regeren. Het is natuurlijk in deze gelijkenis een voorbeeld. Maar het laat wel iets zien, als Jezus terugkomt, gemeente, dan... Ja, sommige mensen denken wel iets van de hemel of zo, dat is een soort... Ja, lui lekker land. De Bijbel laat juist zien van de beloning die God heeft voor zijn strijdende kerk hier op aarde is straks de hemelse eer en heerlijkheid. En zeker ook de hemelse rust, maar dat is niet een werkeloze rust. Wij zullen als koning en heerser, staat er ergens in de Bijbel. En hier zegt de Heere, ik stel u over 10 steden. Met andere woorden, u hebt hier op aarde laten zien hoe hoog u de genade van Christus acht. En dan krijg je in de eeuwigheid daar een eer. Maar ook alweer een nieuwe verantwoordelijkheid. Een nieuwe roeping en taak. Hoe dat er precies uit zal zijn, dat weet God. Hoe dat eruit zal zien. Maar het zal in overeenstemming zijn. Met hoe het leven hier op aarde is geweest. Niet naar verdiensten, maar naar genade. Naar de rijkdom van zijn goedheid. De trouwe knecht wordt beloond met eer en waardering. En een nieuwe verantwoordelijkheid, maar dan in heerlijkheid. Dat is de eerste reactie die wij lezen, gemeente. Zou het u en zou het jou niet kunnen trekken? Wat zou dat toch heerlijk zijn? Als je voor Jezus troon mag staan. En met al je gebreken die je hebt. En al je zonden waar je tegen gestreden hebt. Maar dat Jezus tegen je zal zeggen. Kom binnen, gezegende van mijn vader. Dat Jezus tegen je zal zeggen. Goed gedaan. Je hebt mij genade gewaardeerd. Je bent trouw geweest door alles heen. Goed gedaan. Je mag meeregeren met mij in mijn heerlijk koninkrijk. Wat is dat toch heerlijk. Als je dat zou mogen horen uit de mond van de Heer Jezus. En dat zul je uit de mond van de Heer horen. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan is deze koning niet zuinig. Want hij zei overvloedig in zijn genadegaven. En uiteindelijk ook in de heerlijkheid die hij zal uitdelen. Aan zijn kerk. Helaas zijn er ook andere reacties. Op een gegeven moment is nummer 3 aan de beurt. Hij zegt, Heer, uw pond heb ik weggelegd in de zweetdoek. Hier is het weer terug. Dan wordt de koning boos. Want die man die voegde nog aan toe. Ik heb er maar niks mee gedaan, want ik weet dat u een streng mens bent. U bent iemand die neemt wat hij niet uitgezet heeft en zaait wat hij niet gemaaid heeft. Kortom, u bent iemand die gewoon overal maar graait wat niet van hemzelf is. En zo geeft hij de pond terug aan die koning. Wat heeft deze man een ontzettend negatieve kijk op die koning. Het klopt toch van geen kanten wat hij zegt. Het is een koning die eerst al die ponden uitdeelt. Elke knecht een pond. Ga er maar mee aan de slag. Het is toch niet een koning die graait. Maar een koning die uitdeelt. En een koning die zelfs al 10 steden en 5 steden wil geven onder de verantwoordelijkheid van de knechten die het goed gedaan hebben. Maar deze man heeft zo'n negatieve kijk. Dat zegt, u bent een heer. Ja, die overal bij elkaar rooft wat niet van u is. Daarom heb ik er maar niks mee gedaan. Verschrikkelijk toch eigenlijk, gemeente, als je zo'n beeld van de Heer Jezus hebt. En toch, helaas gebeurt dat mensen niks doen met de genade van God en de liefde van Christus. En je legt het weg, ten diepste omdat je dat hele negatieve beeld gelooft dat de duivel ons probeert te schetsen van de Heer. Dat God een slechte God is om te dienen. En dat je aan Jezus een slechte koning hebt. Ik hoop dat je dat mag loslaten. Als je zo zou denken over de Heer. Want echt, het klopt niet. Hij is geen betere koning dan Jezus. Echt. Maar helaas, er zullen erbij Jezus komst mensen zijn die hem gaan vertellen hoe slecht de koning hij is. En dat ze alle reden hadden om zich niet te interesseren in koning Jezus. Nou, dan zegt deze koning in de gelijkenis: ik ga niet eens in discussie met u. Ik zal u oordelen naar wat u zelf zegt. U vindt mij een slechte koning? Nou, dan krijg je wat je verwacht van me te krijgen. Neem dat pond van hem af. En hij wordt aan de kant gezet, die man. Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Als u dan echt denkt dat ik een streng mens ben, dan zal ik u als een streng mens beoordelen. En als u denkt dat ik iemand ben die maai wat ik niet gezaaid heb, dan krijgt u ook niks van mij. U had er nog op zijn minst het geld op de bank kunnen zetten, had ik nog ietsje rente op gehad. Met andere woorden, u hebt laten zien hoe u tegenover mij staat. Geen plek voor mij, voor u in mijn koninkrijk. En dat pond wat hij had, wordt gegeven aan diegene die 10 ponden had. Want die heeft laten zien dat hij wel weet wat hij moet doen met een pond. En dat hij het weet te waarderen. En dat hij er meer van weet te maken. Wij kennen toch het spreekwoord: wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Als je het kleine niet waardeert. Gemeente, als je nu de liefde van Christus niet waardeert, dan ben je zijn eeuwige liefde ook niet waard. Als je nu de genade van Christus niet wilt hebben, hoe kun je dan delen in zijn eeuwige genade? Als Jezus nu niet dierbaar voor jou wordt, hoe zul je ooit hem eeuwig loven en prijzen? De Engelse bekende auteur C.S. Lewis, die heeft eens gezegd met een zinspeling op het Onze Vader: er zijn eigenlijk maar 2 soorten mensen. Je hebt 1 soort mensen die zeggen tegen God: uw wil geschieden. En die krijgen ook wat God wil. Genade, vergeving, eeuwig leven. En aan de andere kant heb je mensen waar God tegen zegt: jouw wil geschieden. Je krijgt wat je wilde. Je wilde geen God. Je krijgt dat niet. Je wilde niet van mij weten, dan krijg je het ook. Nou, dat is eigenlijk ook de boodschap van deze gelijkenis. Tot slot heb je dan nog de laatste met wie af moeten worden gerekend: de openlijke vijanden van Christus. Deze vijanden van mij, die niet wilden dat de koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze voor mijn ogen dood. Ja, als Jezus terugkomt, gemeente, dat zal ook de dag zijn van de afrekening met het kwaad. Maar dat betekent ook, en dat is uiteindelijk ook het troostvolle einde van deze gelijkenis: wie blijven er dan over? Als Jezus terugkomt in zijn koninklijke heerlijkheid, dan doet hij dus alle goddelozen van deze wereld weg. En de duivel doet hij weg. En de zonde doet hij weg. voorgoed een einde eraan. Dat bestaat niet meer. Ook de mensen die wel wisten van de genadegave van de Heer Jezus, maar uiteindelijk toch een hekel aan die koning hadden, die zullen er ook niet meer zijn. Wie blijven er over in deze gelijkenis? Aan het einde. Koning Jezus. Samen met degenen die hem lief hebben en trouw gebleven zijn door dik en dun heen, door vervolging en verdrukking, door de hoogtepunten en de dieptepunten van het leven heen. Gemeente, ons leven is maar kort. Voordat u en jij het beseft, is het al eeuwigheid. Laten we dan in ons leven hier op aarde niet Gods genade in een hoekje wegstoppen en er niks mee doen. Maar laten we die genade van Christus daarmee werkzaam zijn. Daarmee bezig zijn. Het op zijn waarde schatten. En als dan koning Jezus bij u komt, zal hij ook tegen u zeggen en tegen jou zeggen: kom binnen, gezegende van mijn Vader. Beërf het koninkrijk dat voor u bereid is. Amen. Wij zingen Psalm 97, vers 6 en 7. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer. Hoop steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. En ook vers 7, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht.
Laten we danken en bidden.
Heere, almachtige en barmhartige God, we danken u dat we in uw huis mochten samenkomen, mee mochten verbonden zijn, dat uw woord weer mocht opengaan, dat we onze gebeden en psalmen mochten opheffen naar u. Heere, u bent zo'n goede koning. Wat is het verschrikkelijk dat wij vanuit onszelf mensen zijn die onverschillig tegenover u staan, ja, geneigd zijn zelfs u en onze naasten te haten. Heere, wat is het al een genadegave van u, als dat in ons leven anders mag zijn en anders mag worden. Heere, werk met uw geest, want u bent het die haters maakt tot liefhebbers. Heere, u vertrouwt ons heel veel toe. Die kostbare schat van Christus, het evangelie van uw genade, de woorden van vergeving, het onderwijs van Christus, uw voorbeeld van zorg, van barmhartigheid, uw liefde, uw trouw. Heere, maak ons door uw genade trouw. Maak ons werkzaam met wat u gegeven hebt. Schenk ons daarvoor de hulp van uw geest. Laat uw genade voor ons zo dierbaar zijn, dat we het niet voor onszelf kunnen houden. Heere, wil zo uw koninkrijk uitbreiden. En als u terugkomt, als wij voor koning Jezus staan en verantwoording moeten afleggen, Heere, geef dan toch dat we dan niet zullen zijn als die haters, of zullen zijn als diegene die niks deed met uw kostbare gaven. Maar dat we toch uit uw mond mogen horen: u bent trouw geweest in de kleine dingen. En daarom kan ik ook het grote aan u toevertrouwen. Heere, wat zou dat heerlijk zijn. Wat is dat een machtig vooruitzicht. En dat maakt het toch ook waard, Heere, om dwars door alles heen te zoeken om trouw te blijven aan u. Heere, wees met ons in de week die voor ons ligt. Schenk ons wat wij nodig hebben. U kent ons leven. Heere, we hebben toch een schat van u meegekregen. Om daaruit te mogen putten. En als we uit die geldbuidel van uw genade de goudstukken halen, dan zal die buidel daar niet leger van worden, maar voller. Heere, we dragen onze overheid aan u op en bidden voor hen om wijsheid en kracht om ons te regeren, zowel plaatselijk als landelijk. We bidden om de komst van uw koninkrijk. Wilt u de oorlogen beëindigen, de honger wegnemen, rampen doen ophouden. Maar zolang dit nog voortduurt, Heere, geef dat er nog velen mogen zijn die in de naam van Christus vrede zoeken te stichten, gevangenen bezoeken, de dorstigen te drinken geven en de hongerigen te eten geven. En aan armen het evangelie mogen verkondigen. Heere, laat zo uw woord de hele wereld mogen opengaan. Hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 134. Een psalm die de knechten van de Heere oproept om hem te loven, zijn huis te bewaken en in ijver hem te dienen. met opgeheven handen om het van de Heer te verwachten. Zijn zegen, daar is alles aan gelegen. We zingen Psalm 134, alle drie de versen. Ga heen in vrede, hef uw harten omhoog naar God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
zegen. God zegen.